Gemeente, wij willen vanavond, 's avonds, dan houden we de leerdiensten. Dan gaan we wat dieper in op de stof. Wij willen vanavond samen gaan stilstaan bij zondag 3. En om de gedachte te bepalen, zondag 1 ging over de troost van God. Wat is uw enige troost in leven en sterven? In zondag 2 ging het over de wet van God. En nu in zondag 3 gaat het over het beeld van God. We hebben de vorige keer gezien in zondag 2, ging het over de wet, dat we ellendig zijn. Die wet, dat is als een spiegel, die toont ons onze ellende. Die eist liefde, maar die werkt uit dat we geneigd zijn God en de naaste te haten. Zo hebben we gezien. Ja, en als het nou zo is, dan vraag je je af, hoe komt dat nou toch eigenlijk? Dat het zo treurig met ons mensen, want het gaat over ons, dat het eigenlijk zo treurig met ons mensen ervoor staat, dat we geneigd zijn een hekel te hebben aan God en aan een ander. Dat we leven, dat we net doen alsof God lucht is. En dat we langs de naaste de neiging hebben heen te leven. Hoe komt dat toch, dat een mens zo in elkaar zit? Is dat een constructiefout van de schepper? Is dat een fabrieksfout van mijn maker, dat ik zo'n verkeerde neiging heb, dat mijn hart zo verkeerd is? Nou, en dan zegt zondag 3, hey, daar mankeerde niks aan. Zoals we gemaakt en geschapen zijn, dat was wel goed. Maar wat is dan de oorzaak van de zonde, van die verkeerde neigdheid? Nou, daar gaat het in zondag 3 over. Over de oorsprong van de ellende, de oorsprong van de zonde. Zondag 3, dan gaan we terug naar Genesis 3, wat we gelezen hebben. Daar is misgegaan, Genesis 1 en 2, die goede schepping van God. En toen Genesis 3, al snel na de schepping, toen is misgegaan. Nou gaan we dus terug in gedachten naar Genesis 3. Gods beeld geschonken, vraag 6. Vraag 7, Gods beeld verloren door de val en de ongehoorzaamheid. En vraag 8, dat is Gods beeld hersteld door de wedergeboorte. Dus zondag 3, dan gaan we terug naar Genesis 3... En zondag 3 heeft dus ook 3 vragen. Vraag 6, 7 en 8. Ik zou het simpel kunnen zeggen. In vraag 6 gaat het over hoe het was. Die schone schepping van God. Goed gemaakt. In vraag 7 gaat het over hoe het werd. Door de zondeval. En in vraag 8 gaat het erover hoe het worden kan door de wedergeboorte. Nou, dat zijn de 3 punten voor vanavond. Ik zet boven de preek Gods goede schepping. We gaan dus letten op hoe het was, vraag en antwoord 6. En hoe het werd, vraag en antwoord 7. En hoe het worden kan, vraag en antwoord 8. Nogmaals, we hebben dus vorige keer gezien, om de gedachtenlijn wat vast te houden, we hebben vorige keer gezien de spiegel van Gods wet. En als daar wat licht over valt en we kijken in de spiegel van de wet, zoals die ook elke zondagmorgen in de kerkdienst wordt voorgelezen, dan zien wij dat wij misvormd zijn door 1000 zonden. In plaats van God liefhebben boven alles en daarnaast als onszelf, dan hebben we de neiging om te zeggen, ik eerst. En dan de hele tijd niks en dan pas de naaste en dan pas God. Ik heb mezelf zo op het oog. Ja, de catechismus is wat dat betreft als een ervaren dokter. Nadat die dokter de aard van mijn kwaal heeft vastgesteld. Jullie hebben een afwijking, zegt de catechismus. Wij hebben allemaal een afwijking. Een zondige neiging. Als we moeten kiezen, dan kiezen we altijd voor de verkeerde kant. Een neiging, we kiezen voor het kwaad en niet voor het goede. Geneigd, we hellen die kant over. We hellen van God af. En naar mezelf toe. We hebben een zondige afwijking. Verlaters van de wet en haters van God en de naaste. Nou, als dat nou zo is, als een dokter dan de aard van je ziekte heeft vastgesteld, dan zeg je, nou gaat die dokter een recept uitschrijven, een medicijn, en als je dat en dat inneemt, dan is het weer, gaat het wel over. Nee, dat vind ik heel opvallend, een leerpunt voor mezelf. Nu gaat de catechismus in zondag 3 niet gelijk het geneesmiddel, een paar pilletjes voorschrijven, nou dat en dan is het oké. Dat doet hij niet. En dat moet ik ook niet doen, gemeente. Er staat in de Bijbel dat er dominees zijn, valse profeten, die genezen de breuk van de dochteren mijns volks op het licht. Dat is er vrede, vrede, er is geen vrede. Nee, een goede dokter die stelt niet alleen vast wat je hebt, maar die gaat ook verder vragen. Die stelt een aantal vragen. Geen zachte heelmeester is de catechismus. Een goede arts gaat onderzoeken waar nou die zielenkwaal, waar die kwaal vandaan komt. Hoe is dat nou ontstaan, dat zondag 3? Is dat misschien erfelijk? Zit dat in de familie? Ja, dat zegt een dokter ook als je in het ziekenhuis gaat. Zit dat misschien in je genen? Komt dat in het volgeslacht ook voor? Hebben ze er ook aan geleden aan die ziekte die u hebt? Wanneer bent u ziek geworden? Heb je soms wat verkeerds gegeten? Adam en Eva, hebben jullie misschien wat verkeerds gegeten waardoor je die neiging hebt gekregen? Waardoor je ziek bent geworden? Dus die dokter gaat vragen naar de oorsprong. En die gaat ook vaststellen de omvang van die ziekte. Die omvang van dat kwaad. Daar gaat het over in zondag 3. Nou, laten we gaan kijken naar vraag 6. Eerste vraag. Heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd, er staat letterlijk pervers, boos en pervers geschapen? Ja, je zou dat wel verwachten natuurlijk, als er in die vorige vraag wordt gezegd dat ik van nature geneigd ben God en de naaste te haten. Ja, van nature, zo word ik dus geboren. Dus ja, ik heb mezelf ook niet gemaakt. Dus heeft misschien God. Heeft dan God de mens verkeerd geschapen? Ja. Zo is het nou altijd, gemeente, met ons. Zo zijn mensen, we zijn geneigd om God of ander de schuld te geven. Misschien heeft God mij wel verkeerd gemaakt. We hebben altijd weer de neiging om God de schuld te geven en om onszelf te verontschuldigen. Die schuld afschuiven, dat is zo'n algemeen kwaad. Herkent u dat in uw eigen leven? Nee? Dan heb je geen zelfkennis. Ik zeg u vanavond dat sinds Genesis 3, wat we gelezen hebben, dat de schuldvraag is opgelost. Want de schuld ligt altijd bij een ander. De schuld ligt altijd bij een ander. Ik niet, nee, maar zij. Dat begon met Adam. Adam, waar zijt gij? Wat hebt gij gedaan? Wat zegt hij dan? Kinderen weten dat. De vrouw die gij bij mij gegeven hebt, die. Ja, hij zegt letterlijk dat mens. Die u aan mij gegeven hebt. Toen hij voor het eerst een vrouw zag, ja, toen was hij in verrukking, in extase. Nou, been van mijn gebeente, vlees van mijn vlees. Hij was helemaal ondersteboven. Zo blij met zijn vrouw. En nou zegt hij, dat mens. Heere God, had u me maar een betere vrouw gegeven. Was niet gebeurd. De schuldvraag wordt afgeschoven op een ander. Niet ik, maar zij. Eigenlijk u, want u hebt ze aan mij gegeven. Zo gaat dat. Als twee kinderen ruzie hebben, nou, dan kom je dan als pa. En dan zeg je ze tegen elkaar en dan vraag je, wie is ze van? En dan gaan die vingertjes tegelijkertijd, zij of hij, altijd naar een ander. Als je een onvoldoende op school gehaald hebt, ja, hoe gaat dat nou? Komen ze terug? Ze zeggen, ja, die leraar, dat vind ik zo'n eikel, zeggen ze dan. Ze heeft zeker een onvoldoende gehaald. Dat scheelt toch altijd bij een ander? Zo gaat het toch? We zijn er zo goed in, zeg maar, om uitvluchten te bedenken om nou een ander de schuld te geven. De tijd, de omstandigheden, de ouders, het ligt aan de opvoeding, het milieu, je vrienden, komt door verkeerde vrienden. En misschien ook in de kerk, ja, ik weet eigenlijk wel zeker in de kerk. Het ligt altijd aan de dominee of aan die kerkraad waar nooit wat mag. Die kerkraad die zo ouderwets, altijd aan een ander. Ik zou zo niet wezen als, nou, als dit of dat maar anders was. Mensen in de wereld geven God de schuld. Je moet er maar eens over spreken, over God. Dat is een tweede gemeente zo, een hele grote rand van onkerkelijke mensen, waar je dan wel binnenkwam als dominee. Weet je, half evangelist was je. Ja, dan zaten ze zo een beetje te zappen voor die televisie. En dan kwam je als dominee en dan ging je over God praten. Ja, dominee moest kijken wat ik nou allemaal zie op het journaal, hè. Als God nou liefde is dan. Nou, dan krijg je het hele verhaal te horen. En ondertussen dan zitten we net zo makkelijk een kopje koffie weg te spoelen. En we lijden er niet onder. Maar het is zo makkelijk om vanuit je luie stoel al zappend God de schuld te geven dat hij geen liefde is. Ja, zo kan het ook. Maar in de kerk gebeurt het ook. Er zijn mensen die al jarenlang in de kerk zitten. Ook hier, vermoed ik. En die zeggen van ja, mijn zonden zijn nog niet vergeven. Ik heb geen zekerheid van de zaligheid. Dat ik naar de hemel ga straks bij de Here mag komen. En hoe komt dat dan? Ja, dominee. Als God mij niet uitverkoren heeft dan. Dan kan ik er ook niks aan doen. Dus als je verloren gaat, dan is het eigenlijk toch Gods schuld. Omdat hij jou niet bekeerd heeft. Ja, zo zal wel aan mij liggen, zeggen ze dan. Maar ondertussen geeft God de schuld. Daar zijn we zo goed in. Maar gemeente, ik geloof dit. Gods geest, als die aan je hart gaat werken, dan weet je wat je dan zeggen. En je zeggen met Augustinus, ik zal het eerst in het Latijn zeggen, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Mijn schuld, mijn allergrootste schuld. Dat is Augustinus. Of zoals David dat zegt, dan is het niet meer een ander, dat is God niet meer. Maar David zegt niet, hoe zegt David dat? Ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog. Ik. Tegen u alleen heb ik misdreven. Dat is het begin van jouw bekering. Die dag is er. Niet meer een ander, maar ik. Nou, wat staat er in antwoord 6? Heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd geschapen? Nee, hij. Een kind van de Heere die vindt het verschrikkelijk als God beschuldigd wordt. Het ligt niet aan God. Het ligt aan mij. Ja, dat is verschrikkelijk. Dat doet pijn in je ziel als God beschuldigd wordt. Hè? Als er betrekking op de Heere gekomen is in je leven, dan wil je van God geen kwaad woord meer horen. Dat doet pijn als je hemelse vader beschuldigd wordt. Het ligt niet aan God en het komt niet van God. Want God is goed. Maar God is goed en uit een evenbeeld geschapen staat. God is goed en hij doet goed. Spurgeon die zegt zo mooi. Hij zegt, de naam God, hè, God, is eigenlijk een afkorting van good. Zit er maar een ootje bij. God is eigenlijk een afkorting van goed. God is God. En dat zien we al eigenlijk in het paradijs. Genesis 1 en 2. Genesis 1, de schepping van de hemel en aarde. Tot 6 maal toe lezen wij dat het was goed wat God geschapen heeft. Het Hebreeuwse woord kennen jullie ook, kinderen. Dat woordje tof. Het was tof. Dat lijkt Hebreeuws. T-O-V, tof. Het was goed wat God geschapen heeft. En dan de mens als leste en als beste. God is wat dat betreft net zo zorgvol als een moeder. Als een vrouw die in verwachting is. En die zorgt dat alle spulletjes, mag ik dat zo met even gesproken zeggen? Die zorgt dat alle spulletjes, dat de kinderkamer gereed is, behang en wieg en zo. En dat het commode en de kast en dat alles gereed is. En als dan alles gereed is in die kinderkamer, ja, dan kan het kind komen. God heeft in de 5 dagen van de schepping heeft God alles gereed gemaakt. En toen werd de mens geschapen. Zomaar in die prachtige hof van Eden. Als een kroon en prongstuk van de schepping. En als God dan die mens gemaakt heeft, dan zegt God niet het was goed, maar dan zegt hij het was zeer goed. Zeer goed. Het was zeer goed gemeente. Nou ga ik een denkstap verder. Het was zeer goed en het zou nog veel beter kunnen worden. Dat Adam al zou die nou gehoorzaam zijn geweest aan zijn maken, dan zou die van leven eeuwig leven krijgen. En dan zou die van rein heilig worden. En dan zou die van in de staat van volkomenheid zou die volmaakt worden. De mens is goed geschapen naar Gods evenbeeld. Zoals een kind sprekend lijkt op zijn vader. En nou die lijkt veel op zijn vader. Zo leek Adam niet erg grofweg in de verte, maar hij leek op God. Als je Adam in de ogen zou hebben kunnen kijken, dan zag je daar heel veel van God in zijn maker. Naar zijn beeld en gelijkenis, naar het goed gelijkend beeld van God. Sprekend zijn schepper. Adam deed aan God denken. Hij vertoonde veel trekken van zijn schepper. Vooral qua karakter. En dan worden er 2 eigenschappen genoemd. Hij is geschapen in ware gerechtigheid en heiligheid. Dat wil zeggen, gerechtigheid wil zeggen, hij kon zijn schepper recht in de ogen kijken.
zonder die ogen neer te slaan. Recht.
Het was oprecht, het lag goed. Het lag recht tussen God en zijn schepsel. En heilig wil zeggen onbezoedeld. Dat was smetteloos. Gemeente, wij kunnen ons niet voorstellen hoe dat is geweest. Die staat der reinheid, die staat der rechtheid, die maar 2 hoofdstukken lang heeft geduurd. Dus 1 en 2. Er staat in de Bijbel ook een prachtige gedachte, wil ik graag aan u doorgeven. Er staat in de Bijbel dat ze waren naakt, hè, Adam en Eva, en ze schaamden zich voor elkaar niet. Nou zegt Thomas Boston, dat is een Engelse oudvader, een diepe godvriend en theoloog. Hij zegt, ik geloof dat Adam en Eva, dat er een glans om Adam en Eva was. Ik geloof het ook. Hoe komt die man eraan? Nou, hij zegt, net zoals bij Mozes, toen Mozes op de berg was, hè, 40 dagen, 40 nachten, kwam hij terug, toen glansde zijn aangezicht. Toen Stefanus zo gemeenschap met God had, toen straalde zijn gezicht. Als Adam en Eva geschapen zijn en zo gemeenschap hebben met God, hun maker, dan straal je, dan straal je. Er lag een glans over die wezens, over die lichamen, over die karakters op het gelaat van Adam en Eva. Ik geloof het ook. Adam was de man naar Gods hart. Weet je wat ook apart is, gemeente? Je kan erover blijven nadenken, maar God maakte de beesten zo dat ze naar beneden keken. Met beesten kijken naar beneden, kijken naar de grond. Beesten hebben ook genoeg aan de grond, aan de aarde. Maar God maakte de mens echte gestalte, zodat hij omhoog kon kijken. Omhoog kan kijken. Die mens is zo mooi gemaakt, hè? God heeft als een pottenbakker. Hij heeft van de aarde, de rode aarde. Die aarde was rood. Die rode aarde heeft God de mens geboetseerd. Je zou bijna zeggen, God is als het ware vanuit de hoge hemel op zijn knieën gegaan. En heeft geboetseerd, gemaakt van dat klei van de aarde een prachtig lichaam. Dan heeft hij erin geblazen. Zo kreeg Adam een levende ziel. Een reine ziel en een volmaakt lichaam. Daar zag geen rimpeltje in. En er zag geen vlekje aan. Zonder zondevlek en zonder rimpel van zorg. Wat was dat groot. En waarom heeft God nou die Adam en Eva gemaakt? Dat staat er ook opdat hij God en zijn schepper recht zou kennen. Hem van harte zou liefhebben en in eeuwige zaligheid zou leven. Je bent niet zomaar op de wereld geschopt door je vader en moeder. Wij zijn niet geschopt op de wereld, we zijn geschapen. Ik vind het altijd mooi als er een kind gedoopt wordt, dan we Psalm 134 zingen. Hij schiep het heelal, waarom? Zijn naam ter eer. Hij schiep dat kleine kind, waarom? Omdat het nou straks een godlover zal worden. Zijn naam ter eer. Loof nu alle Heer. Adam is gemaakt, geboetseerd. Gemaakt door zijn maker, waarom? Opdat zij om 3 dingen. Om zijn schepper recht te kennen. En van harte 100% lief te hebben. En met hem zalig te leven. Dus helemaal Gods kant gezet. En niet neutraal, nou kies maar voor God of voor de duivel. Nee, aan Gods kant gezet om met hem te leven. De schepper die heeft geen slaven gemaakt die hem gewoon alleen maar moeten gehoorzamen. Nee, hier wordt gesproken over liefhebben. Een liefdesrelatie. Adam is niet gemaakt als een knechtje. Maar Adam is gemaakt als een kind. Als Gods vriend. Om met de Heere te leven. Dat is prachtig iets geweest. In de Hof van Eden was nog geen kerkhof. Er waren nog geen ziekenhuizen. Er was geen pijn. Er waren geen rolstoelen. Geschapen voor het geluk. Om God te genieten. En om hem groot te maken. En staat er in het eind van antwoord 6. Opdat. Om hem te loven en te prijzen. God te kennen, lief te hebben en met hem te leven. Opdat hij wordt geprezen, loven en te prijzen. Zijn naam ter eer. Opdat Adam en Eva, de mens, u en ik, opdat we zingend door het leven zouden gaan. Zingend door het leven, zo heeft God het bedoeld. Daarom heeft hij de mens geschapen, dat we zingend door het leven zouden gaan. Om gedurig, niet Psalm 130 uit diepte van ellende, Psalm 51, wat we net gezongen hebben, maar Psalm 150 te mogen zingen. Looft God, looft zijn naam alom. En dat samen met de vogels en dat samen met de dieren, samen met de bergen, klappend in hun handen. En de heuvelen huppelend van vreugd, dat alles wat adem heeft, de Heere zal loven. Zo heeft God het bedoeld. O, die schone schepping. Dat mijn tong hemeltaal zou spreken, mijn tong vol zou zijn van de lof des Heeren. Dat ik samen met de lucht, de sterren, het hemel rond met blijde mond Gods eer en heerlijkheid zou vertellen. En dan doen de hemel en de aarde, de vissen, de vogelen en de beesten, doen het onbewust. Maar dat ik dat nou bewust mag doen, met mijn volle verstand. Als een dirigent, als een voorganger en een voorzanger in de schepping. Dat heeft God, zo heeft God het bedoeld. Dat er geen dierenoffers zouden worden gebracht, maar wel lofoffers. Om hem te leven. Welke oudvader was het ook alweer? Ja. Volgens mij weet ik het. Om hem te leven, te lieven en te loven. Hé? Lodestein. Om hem te leven, te lieven en te loven. En dat ging bij Adam nou vanzelf. Zijn hart voor de zonde ging naar hem uit. En dat gaat bij ons nou zo moeizaam. Ook als een kind van God ben. Ook als een kind van God ben. Gek hè, dat we er nou... We hebben er geen moeite mee om onze kinderen lief te hebben. Je hebt er geen moeite mee als je een goed huwelijk hebt om je man of vrouw lief te hebben. Dat gaat vanzelf. Ook nadat je een kind van God geworden bent. Het kost zoveel moeite om de Heere lief te hebben. Om hem te zoeken, om met hem te leven. Och, dat hart van ons. Wat zijn toemissers geworden... In plaats van op God gericht, is God zo vaak uit het gezicht. Ik ga nog eens wat zeggen, kinderen dat nou lees, jongens. Om de Heere te kennen, lief te hebben en met hem te leven. Weet je waar ik daar aan moet denken, aan mijn verkeringstijd? Het paradijs, ik wil dat nog eens een keer gaan uitleggen, later, een keer. Het paradijs, niet als de eindstreep, maar als het begin, als de verkeringstijd. Want in de verkeringstijd dan ga je elkaar leren kennen. En dan ga je elkaar ook steeds meer lief krijgen. Met het doel om straks in het huwelijk altijd elkaar te leven. Nou, dat staat er hier. Om zijn schepper te kennen, lief te hebben. Met het doel om met hem in de eeuwige zaligheid te leven. Een verkeringstijd. En als het nou goed ging, al zou het goed gaan. Ja, dan zou het huwelijk met Adam en Eva en God in de hemel worden gesloten. Die eeuwige zaligheid. Maar mensen, het ging verkeerd. Adam en Eva, die hebben het uitgemaakt met God. Uitgemaakt. Ja, een einde aangemaakt. Ze hebben nee gezegd. Ze hebben nee gezegd. Dat is de zondeval, dat je nee zegt tegen God. Dat je nee zegt tegen God. Maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Dat heeft me wel eens getroffen, gemeente. Psalm 81, u kent het, hè? Opent uw mond, kinderen, eis van mij, vrijmoeder, en staat er, maar mijn volk wou niet naar mijn stem horen. Israël verliet mij en mijn geboden. Weet je wat er in de tekst staat? Dat is de berijming wat ik nou zeg. Maar weet je wat er oorspronkelijk in Psalm 81 staat? Maar mijn volk wou niet naar mijn stem horen. Dat staat er letterlijk, ik kan het opzoeken in de Bijbel. Daar staat er, en Israël heeft mijner niet gewild. Dat vind ik zo treffend. Dan moet je maar denken aan een jongen en een meisje. Aan een jongen die helemaal stapelgek is op een meisje. En er al vaak en er alles aan gedaan. Vaak geprobeerd. Dat meisje dat zegt maar nee. Ik moet je niet. Ik moet jou niet. Zo is het eigenlijk geweest tussen God en Israël. Israël die schudde nee. En Adam en Eva die zeiden nee. Israël heeft mij er niet gewild. Heere God, ik moet u niet. Dat is de zonde wel. We hebben het uitgemaakt met God. Nou, vraag en antwoord 7. Van waar komt dan zulke verdorven aard van de mens? Hoe het werd, tweede gedachte. Ik heb het gehad over hoe het was. Naar Gods beeld geschapen. Prachtig. Nou gaan we letten, vraag en antwoord 7, hoe het geworden is, hoe het werd. Dat we Gods beeld verloren hebben. Van waar komt dan zulke verdorven aard des mensen? Antwoord 7, uit de vallende ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders Adam en Eva in het paradijs. Waar onze natuur al zo verdorven is geworden dat we allen in zonde ontvangen en geboren worden. Van waar? Nou, we kunnen de oorzaak van onze zielenkwaal kunnen we dus niet meer richting God zoeken. Dat is duidelijk geworden. De oorzaak van alle narigheid Dat ligt dus bij onszelf. Zeer goed geschapen, maar slecht geworden. Losgewrikt van God. Nee gezegd, weggelopen. En als je de levensbron verlaat, dan kom je in de dood terug. Als je die liefdesbron, God, verlaat, dan kom je in de haat terecht, in de kou te staan. En dan word je ellendig, uitlandig. Waar is dat gebeurd? Staat in antwoord 7. Dat is gebeurd in het paradijs. Paradijs was een prachtig paleis, zou je kunnen zeggen. Het is een puinhoop geworden. In het paradijs. Dat heeft dus letterlijk bestaan, jazeker. Dat werd een plek van onheil. Hoe dan? Hoe dan? Hoe is dat dan verkeerd misgegaan? Nou, het wordt hier allemaal gezegd. Uit de val en de ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders. Val en ongehoorzaamheid. Goed opletten, elk woord moet je spellen als het ware. Uit onze val. God niet toegevallen, maar van God afgevallen. De andere verkeerde kant op. Uit onze val. Nou zou je kunnen zeggen, ja maar als je nou val, kan je niks aan doen. Kinderen, als je valt, dan zeg je, ja dat ging per ongeluk. Ik ben gevallen, dat ging niet expres. Daar kan ik toch niks aan doen, daar ben je passief in. Dat overkomt je. Ja, maar er staat nog wat achter. Niet uit onze val, maar uit onze ongehoorzaamheid. En daar ben je wel bij. Dat doe je zelf. Dat doe je bewust en actief. Dat is geen ongeluk, dat is ongehoorzaamheid. Nou, zo was met Adam en Eva ook. Het was niet alleen een valstrik, ze zeiden bewust nee. Ze wisten wat ze deden. Daarom waren ze geen slachtoffers. We gaan er iets aan doen. Ze waren schuldenaars, bewust. Ik denk dat de kinderen het wel geleerd hebben. Op school. Tenminste de oudere groepen. De middelbare school zullen het godsdienstonderwijs ook gehad hebben. He, Genesis 2, proefgebod. Het proefgebod in het paradijs. Hoeveel verboden had God nou? Eentje maar. Geen 10. Dat mag je niet en dat mag je niet en dat mag je niet en dat mag je niet. Nee, God zegt je mag alles. God zegt je mag alles. Wij denken veel te vaak dat je van God niks mag. Wat is dat voor een kromme redenering die u hebt? Je mag van God alles, behalve één ding. Je mag overal van eten, behalve geen zondige tegen God. Geen zondige tegen God. Behalve die ene boom. God vraagt gehoorzaamheid. Nou, is dat te veel gevraagd? Dat vraag je als vader en moeder van je kind ook. Je hebt ze lief. Kinderen mogen alles. Kinderen mogen alles. Alleen één ding mogen ze niet, dat is ongehoorzaam zijn. Nou, zoals we hadden, meneer Vrouw. En als je nou een... Als je lief geweest bent als kleinkind... dan als papa thuiskomt, hè, s'avonds. En? Hoe is het gegaan met de kindertjes, de kleintjes dan? Nou, ze zijn erg lief geweest. En dan bedoel je als moeder tegen papa te zeggen... ja, maar ze zijn erg gehoorzaam geweest. En daarom zijn ze lief. Ze zijn lief omdat ze gehoorzaam zijn... en ze zijn gehoorzaam omdat ze lief zijn. Dat gaat samen op. Als je nou gehoorzaam bent, dan zal ik, beloof ik je, het eeuwige leven, eeuwig zalig leven. Op ongehoorzaamheid, daar staat straf op. Ten dagen dat je daarvan eet, zal je de dood sterven. Toen hebben ze gezondigd tegen een goeddoend God. Je zou kunnen zeggen, ja, dominee, ik heb een aantal vragen. Die komen geheid op katten gezet. Ja, waarom God die ene boom er nou neergezet? Wat heeft dat nou gedaan? Ja... Dat zijn natuurlijk moeilijke vragen, hè? Waarom God dat gedaan? Ja. Kijk, ik geloof, je moet vooral denken aan de liefde. Aan de liefde. Hè, in de liefde is af te dwingen. Hè, dat gaat of het gaat, of het niet. Hè, liefde, daar zit een vrijwillig keuze-element. Ik zeg van, nou ga ik jou, ik bemin jou. En alle anderen vallen af. Dan zeg ik nee, tegen die ene zeg ik ja. En die ga ik achteraan en die wil ik hebben en daar wil ik mee leven. God heeft geen robots geschapen. Even een paar klikken op de computer en daar gaat hij. Geen marionetten waar je aan een aantal touwtjes trekt en zo. Nou doet hij precies van wat de meester zegt. Nee, God heeft een mens geschapen om hem te kennen en lief te hebben. Vrijwillig. En kinderlijk zou vrezen. Het ging mis. Bij wie ging het nou mis? Bij staat bij onze eerste voorouders. Adam en Eva zijn ons aller vader. Er was dus een man die tegen me zei... Dominee, we stammen allemaal af van de schipper. Nou, daar zal ik even over nadenken. Volgens mij klopt het. Ja, het klopt wel. We stammen allemaal af van de schipper. Toch, kinderen? Voor mij wel. Noach. Toen die aarde helemaal weg was, vergaan door water, en toen was Noach eigenlijk de eerste daarna. Sem, Cham en Jafet. We stammen eigenlijk allemaal af van de schip. Maar als je helemaal teruggaat, nog voordat die eerste aarde door de zondvloed verzwolgen was, dan zeg je, dan stammen we allemaal af van Adam en Eva. En nou heeft God ons niet geschapen als, weet je hoe die engelen geschapen heeft? Als allemaal losse zandkorreltjes. Engelen die kunnen zich niet voortplanten. Miljoenen engelen tegelijk als miljoenen zandkorreltjes. Allemaal op zichzelf. Maar hij heeft mensdom geschapen, u en ik, uit ene bloede, uit ene, ja, als een uit twee personen. Als een boom, als een boom, ja, als een boom. Zo moet je vergelijken, als een boom. He, als je kijkt naar je antecedenten, als je kijkt naar je voorgeslacht. He, dan ga je, als je in de fut zit of zo, je hebt niks anders te doen, dan kan je je voorgeslacht gaan nagaan pluizen. Een voorgeslacht nagaan pluizen. Nou, dan kom je soms tot 700, 1600. Ja, we komen oorspronkelijk uit Frankrijk. Of we komen oorspronkelijk uit van de hugenoten stammen we af. Of we komen uit, nou ja, waar dan ook. Dat noemen we, dan kijk je, dan ga je een stamboom bijhouden. Een stamboom. Dit toch wordt een boom in. En die stamboom, dat begint met een stamvader. En die stamvader, die wordt hier ons gezegd, dat is Adam en Eva. Nou, ik zie een stamboom, letterlijk een stam. Ik heb ergens in mijn cd-kamer heb ik een plaat, daar zie je de stamboom van de Heer Jezus. Dat is een voorslag. Op een gegeven moment beginnen we met Adam. De stamboom, hè. Als die stamvader, als die boom nou omgehakt wordt, ja, dan is niet alleen die stam van zijn wortels los, maar dat veste takje natuurlijk ook. Nou, dat is nou de zondeval. Door één slag, door één zonde, is dus boom, de stamboom van God als zijn levenswortel afgeslagen, afgehakt. En dan ben ik ergens een ver verwijderd nakomeling. Een achter, klein kind van Adam. Een takje, een twijgje ergens van die stamboom. Maar als die boom omgehakt is, dan sterft dat takje ook. Dan heeft geen contact meer met de wortel. Nou, dat is er gebeurd. Dat is er gebeurd. Door één slag. Nou, als Adam en Eva die zijn gevallen, wat heeft daarmee te maken? Ja, ik ben zo'n takje aan die stamboom. Ik ben dus ook meegevallen. Ik kom dus eigenlijk ook, wij allen staat er, wij allen in zonden ontvangen en geboren, wij komen stervend ter wereld. Ik ben een bedorven tak aan een bedorven boom, een stervende tak aan een gestorven boom die van zijn wortels af is. Adam en Eva waren een goede boom. Maar door te eten van die verboden boom werden ze een kwade boom met kwade vruchten. Die kunnen geen goed meer doen, tenzij er wat in ons leven gebeurt. Tenzij er wat gebeurt. We moeten wederom geboren worden, zegt de Heer Jezus zelf. Ga je bidden, moet wederom geboren worden. Dat kan je zelf niet. Weet je wat er dan gebeurt? Zie je dat beeld voor je van dat takje aan die bedorven boom? Wat is er dan gebeurd? Nou zeg ik, het is ouderwets. En toch begrijp je wel wat ik bedoel, denk ik. Dan wordt zo'n takje, dat wordt afgesneden van die oude boom. En die wordt ingeënt op die nieuwe boom, Jezus Christus. Weet je wat er gebeurt als hij tot geloof komt? Dan word je afgesneden uit Adam, die oude boom, van je oude wortels. En dan word je ingeënt, door een waar geloof, ingeënt, geoculeerd noemen ze dat, ingeënt in die nieuwe boom, in Christus. En dan ga je goede vrucht voortbrengen van bekering waar. Dus gemeente, ik zie twee bomen in de Bijbel. Ik zie Adam, de stamboom, maar ik zie gelukkig ook de Heer Jezus, die de laatste Adam wordt genoemd in de Bijbel. Twee stambomen, en dan ben ik of in Adam. En dan ben ik van natuur, zo word ik geboren. Of ik ben door genade, door het geloof in Christus ingelijfd, ingeënt. En als ik die twee bomen tegenover elkaar zet, dan zie ik zoveel verschillen. De eerste Adam en de laatste Adam. Een bedorven boom geworden en de boom des levens geworden. Het hoofd van de gevallen mensheid, Adam. Christus het hoofd van de verloste mensheid. Adam viel in het paradijs, de Heer Jezus bleef staande in de woestijn. Toen hij ook verzocht werd door de duivel. Tot driemaal toe. Adam die verhoogde zich, hij wilde als God worden. De Heer Jezus vernederde zich. Adam was ongehoorzaam op het proefgebod. De Heer Jezus was gehoorzaam tot de dood, ja, tot de dood des kruises. Adam was geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God, als God. Hij was niet God, hij leek op God. De Heer Jezus was God zelf. Ziet u die twee tegenover elkaar in de schrift? Adam die leek op God, maar de Heer Jezus, hij was God. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En nou staat er, en wij allen, antwoord 7, wij allen in zonden ontvangen en geboren. Ja. Maar behalve één, dat is de Heer Jezus. Die is niet in zonden ontvangen en geboren. Die is tot zonde gemaakt op het kruis. Hoewel hij geen zonde heeft gekend of gedaan, tot zonde gemaakt. Opdat Adams kinderen, verloren, verdorven Adams kinderen, zouden worden tot Gods kinderen. Matthew Henry zegt in zijn Bijbelverklaring, dat vind ik trouwens de beste Bijbelverklaring, zegt er even tussendoor, dat vind ik de beste. Ik heb er heel wat staan, maar als je nou een goede Bijbelverklaring wil, moet je die twee delen van Matthew Henry aanschaffen. En Matthew Henry die zegt in zijn Bijbelverklaring, die roept op een gegeven moment uit, o Adam, wat heb gij gedaan? En ik roep erachteraan. Als ik het evangelie lees, o Heere Jezus, wat heb gij gedaan? Nou, we zijn bij, nog niet helemaal. Wij allen in zonden ontvangen en geboren. Ik zou het kunnen vergelijken met een, wij allen in zonden ontvangen en geboren. Om dat nou eens te duidelijk te maken, je zou het kunnen vergelijken met een erfelijke besmettelijke ziekte. Je zou maar een erfelijke ziekte hebben van vader of zoon, dat zit dan in je DNA, in je genen. Dat heb je geërfd. Een erfelijke, besmettelijke, ongeneeslijke ziekte. Dat is de zonde. Als een virus, vanaf aard op mij, tot op nu, tot op elk kind wat geboren wordt. Als een virus. Wat een virus is, dat weet je als jeugd ook. Je hebt allemaal een pc'tje, of je hebt een laptop. Nou, als je daar een virus in hebt. Wegbestanden, wegmappen. Ik kan weer opnieuw beginnen. Nou, dat is sneu. Maar als je een bloedvirus hebt en je sterft daaraan, ja, dat is vele malen erger. Zelfs kleine kinderen komen besmet met de zonde ter wereld. Het zit er al. Je ziet het nog niet, hoor, aan een kind, maar het zit er wel in dat hartje. Het zit er wel in. Het zit er wel in. Ongeneeslijk, in ongerechtigheid geboren. Dominic, nog een vraag. Ik vind dat je. Dat moet je nog eens duidelijk uitleggen. Ja, ik snap het nog steeds niet. Ben ik nou verantwoordelijk voor wat Adam gedaan heeft? Dat heeft die man toch gedaan daar? Wordt dat mij nou toegerekend? Goeie vraag vind ik dat, hoor. Wordt u dat nou toegerekend? Nou, dat weet ik ook nog niet zo net. Maar ik weet wel dat het wel als een besmettelijke ziekte, wel dat je wel bedorven, dat het wel in je hart zit. Ben ik verantwoordelijk voor wat iemand 6000 jaar geleden heeft gedaan? Nou, laat ik je dan dit zeggen. Als je verloren gaat, wat God verhoede. Als je verloren gaat. Ik zeg dus niet als je verloren moet gaan. Want niemand moet verloren gaan. U moet juist behouden worden. Daarom preek ik. Daarom zendt God zijn gezanten uit om u te roepen tot bekering. Laat u met God verzoenen. Maar als je straks verloren gaat, wat God verhoede, dan zeg ik je vanuit het woord, dan ga je niet verloren om de zonde van Adam, wat Adam heeft gedaan. Zelfs niet ga je verloren om die vele zonden die jij hebt begaan. Zelfs daarom ga je niet verloren. Weet je waarom je verloren gaat? Dan ga je verloren vanwege je ongeloof Omdat jij het geneesmiddel, het redmiddel wat God geeft in het evangelie, niet hebt willen nemen. En dan denk ik aan die ongeneeslijke ziekte. Je zou een erfelijke ziekte hebben. Ja, je komt ziek ter wereld. Zelfs mijn kinderen zijn ermee besmet. Een afschrijselijke ziekte. Ja. En dan komt er een vriend naar je toe. En die zegt, ja jong, ik heb diezelfde ziekte gehad. Maar er is een geneesmiddel. En als je dat inneemt, dan word je er beter van. En dan zeg jij, ja, maar daar geloof ik niks van. Hij zegt, ja, want ik heb echt 10 jaar geleden dezelfde ziekte gehad. En ik weet nog wel een heel aantal andere mensen die ziekte ook hebben gehad. En die hebben we ook gewezen op dat medicijn. En dat heb ik ingenomen, dat heb ik geprobeerd. En ik ben helemaal hersteld. Ik kan ervan getuigen en een heleboel anderen kunnen er ook van getuigen. Die even ziek zijn geweest als jij. Maar die hebben het middel gebruikt, het geneesmiddel. En ze zijn alle genezen. En nou reik ik u vanavond, dat is evangelie vanavond in de preek. Nou reik ik u vanavond, ik heb gezegd dat u ziek bent en ik ook. Die erfelijke, ongeneeslijke ziekte in mijn ziel, de zonde. Maar ik reik u ook het geneesmiddel aan. Dat is het van Jezus Christus. Dat je ziek bent, daar kan je niks aan doen. Dat heeft Adam een keer aan ons overgemaakt. Daar kan ik niks aan doen. Maar dat je nou dat geneesmiddel weigert, dat is eigen schuld. Dat is eigen schuld. En nou ga je niet, nou sterf je niet omdat je ziek bent. Maar je sterft omdat je het medicijn niet wil innemen. Een mens gaat niet verloren omdat hij zonde heeft. Een mens gaat verloren omdat hij de Heer Jezus niet in gelooft. Het bloed van Christus als zijn enige redmiddel niet tot zich neemt. De oorzaak is, die ligt niet in God. Maar het is eigen schuld omdat je het medicijn, dat kostbare bloed, veracht hebt. Steek dat maar in je zak. Ten slotte, vraag 8. Zijn wij dan al zo verdorven dat we ganselijk onbekwaam zijn, enig goed en geneigd tot alle kwaad? Is nou zo erg met ons gesteld? We hebben de oorsprong gezien van de zonde kwaad, dat ligt in paradijs, de zonde ongehoorzaamheid. En nou de omvang. Is het nou echt waar dat we ganselijk, hoe staat het hier? Zijn we nou zo verdorven, ganselijk onbekwaam zijn, enig goed en geneigd tot alle kwaad? Is dat nou... Dat is nog wat, zeg. We zijn dus een kwaadaardig wezen, ten diepste. Ja, ten diepste wel. Het pronkstuk van de schepping, dat werd een wrakstuk. Een wrakstuk. Geneigd tot alle kwaad. Zoals water geneigd is naar beneden te stromen, nooit naar boven. Zo is een mens geneigd naar God af te gaan. Altijd maar weer de verkeerde kant. Weet je wat er staat in de Bijbel? Goed lezen. We zijn alweer aan tafel bij Genesis 1 begonnen. Dus al die bekende geschiedenissen komen weer voor de dag aan tafel. Na het eten. Maar dan staat er in Genesis 5. Hè? Dan staat er in Genesis 5 dat Adam die verwekte nakomelingen. Kijk, dan staat er dit. En Adam die verwekte nakomelingen zijn kinderen naar Adams beeld en naar Adams gelijkenis. Hé, dat is typisch. Adam zelf was geschapen naar Gods beeld. En dan krijgt die gevallen Adam, die krijgt kinderen, nakomelingen, staat er, dat die werden niet meer geschapen naar, die werden niet geboren naar Gods beeld. Maar die nakomelingen van Adam, die werden geboren naar Adams beeld. Naar Adams gelijkenis. Dus ze lijken niet meer op God, ze lijken op hun gevallen vader. Ik wil er wel even wat bij zeggen, want we nemen niet alles klakkeloos over, zomaar. Kijk, er staat dit. Zijn we dan onbekwaam dat enige ongeneigd tot alle kwaad? Moet ik het wel uitleggen. Er zijn mensen, ik denk bijvoorbeeld aan professor, ja dat is al een tijd, eigenlijk een beetje ook voor mijn tijd geweest, maar professor Aleik Schilder. Ik geloof dat de kleindochter was van de grote beroemde K-schilder. En die heeft dit ter hand genomen, die zegt van ja, kom. Dat neem ik niet meer voor mijn rekening hoor, zonder 3. Daar krijg je depressieve mensen van. Ik kan me voorstellen als je elke zondag vanaf de kansel hoort van dat je onbekwaam bent tot enig goed en geneigd tot alle kwaad, mensen, daar krijg je een minderwaardigheidscomplex van. Nou, dat is niet de bedoeling natuurlijk. Je moet het wel nuanceren. Er staat een mens onbekwaam tot enig goed, maar daar zeg ik wel wat bij. Kan een mens nou helemaal geen goed doen? Ja, natuurlijk kan een mens goed doen. Nou, dan onderscheid ik wat dingen. Een mens kan, u en ik, kunnen natuurlijk goed doen. Als je goed zorgt voor je lichaam, je eet en drinkt op tijd, je gaat 8 uur per dag per nacht naar bed, dan doe je natuurlijk goed, dan zorg je goed voor je lichaam. En als je dat niet doet, dan doe je geen goed aan je lichaam. Geen natuurlijk goed. Ten tweede, je kan ook, hoe heb ik dat genoemd, burgerlijk goed, maatschappelijk goed zijn. Als je je leven wijdt voor Artsen zonder Grenzen bijvoorbeeld, en je gaat er, nou dat is toch geweldig, kan je niet zeggen dat het allemaal kwaad is, en dat is hartstikke goed. Dat noemen we burgerlijk goed, maatschappelijk goed voor de medemens. Je kan ook kwaad voor de medemens zijn. Behoefte hebben om een ander te bezeren. Het is toch wat, hè? Dat er mensen zijn die behoefte hebben om een ander te bezeren. Ik snap dat niet. Dat is nou je kwaadaardige hart, jongens, meiden. Dat je er een behagen hebt om een ander te kwetsen. Maar je hebt gelukkig ook mensen die behoefte hebben om een ander goed te doen. Dat is burgerlijk goed. Je hebt ook mensen die godsdiensten goed kunnen doen. Als je naar de kerk gaat, zoals u vanmorgen en vanavond. Als je je bijbeltje leest en je dagboekje en je bidt. Ja, je kan niet zeggen dat dat slecht is. Nee, dat is ook niet slecht. Dat is geen kwaad. Dat is godsdienstig goed. En dan, je kan trouwens ook godsdienstig kwaad doen. Je zegt, vertik het. Ik doe niet mee. Ik zing niet mee. Ik bid niet mee. Ik lees niet mee. Ik kom niet meer. Nou, dat is dan slecht. Maar als je gewoon doet wat ik nou net gezegd heb, dan doet u godsdienstig goed. Maar waar het hier om gaat, en dat moeten we goed onderscheiden, anders krijg je psychologische vertekeningen. Hier gaat het over, de catechisme bedoelt volgens mij, dat een mens onbekwaam is tot enig zaligmakend goed. Dat wil zeggen dat ik door mijn goede werken nooit meer in de hemel kan komen. Dat bedoelt catechisme. Ik kan heel vreselijk goed mijn beste doen, het weer in orde maken met God. Al zou ik nou 40 jaar bidden en 40 jaar lezen. En ik zou elke zondag naar de kerk gaan. Dat wil niet zeggen dat ik op grond daarvan God kan behagen. Daar is er meer voor nodig. Er is het offer van Christus voor nodig. Snapt u? Als het gaat over kan ik het nou met God weer in orde maken? Nee, dat kan niet meer. Ik kan het niet meer goed maken tussen God en mijn ziel. Verticaal wordt dat bedoeld. Dat geloof ik. Dat wordt hier bedoeld. Eigenlijk wordt er dus gezegd, de mens is onverbeterlijk slecht. Er valt niks meer aan me te repareren. Precies, precies. Er valt niks meer aan me te repareren. Onopvoedbaar. Niet te revalideren. Van onze kant is er niks meer te verbeteren. Daarom moet ik vernieuwd worden, wederom geboren worden. En dat is nou wat precies antwoord 8 zegt. Ja, bedorven. Tenzij dat we door de geest van God wederom geboren worden. Nou gemeente, dat is het laatste. De catechisme neemt dat dus over. Hè? Nou hebben u gehoord hoe wij zijn. Niet zoals ik ten opzichte van u kijk, maar zoals God naar mij kijkt en naar u kijkt. Daar gaat het om. En nou zegt hij de onderwijzer, het antwoord is ja wij. U zegt, dominee, dat is ook een zware preek vanavond, zeg. U hebt geen goed woord voor een mens over. Nee, dat heb ik niet over, dat heb God niet over voor u. God heeft geen goed woord voor u meer over. Omdat u nee tegen hem gezegd hebt. Maar neemt u dat nou over vanavond? Buig je nou je hoofd. Wij zijn rechtop geschapen, heb ik gezegd, om God recht in de ogen te kijken. Heer, maar dat kan ik niet meer. Als ik onder uw ogen moet komen, dan moet ik mijn ogen neerslaan. Zeg je het dan met de onderwijzer, ja wij zo zit in elkaar, zo ben ik. Tenzij er een wonder gebeurt. En gemeente, ik vind het fijn dat ik daarmee kan eindigen. Daarmee kan ik eindigen. We hebben een poosje vertoefd bij Genesis 3, maar nou trek ik de lijn door naar Johannes 3. Daar spreekt de Heer Jezus over de wedergeboorte, hij moet wederom geboren worden. Maar daar zegt de Heer Jezus ook hoe je wederom geboren wordt, hoe dan? Dat zegt de Heer tegen die nachtuil, Nicodemus, die in de nacht tot Jezus komt. Gij moet wederom geboren worden. Maar dan gaat de Heer Jezus ook spreken over die slang die in de woestijn verhoogd is. Alzo moeten zo des mensen verhoogd worden, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Want alzo lief heb God de wereld gehad, opdat een ieder die in hem gelooft, dat is de manier waarop je wederom geboren wordt, door geloof in de Heer Jezus. Eeuwig leven hebben. Wederom geboren worden, gemeente, ik kan het mezelf niet. Ik moet wederom geboren worden, dat is een godsdaad. Ik ben als een schaap weggelopen van de herder vandaan. Die schaap liggen in de kuil. En dan moet ik van bovenaf, daar staat er letterlijk, van bovenaf geboren worden. Dan moet die herder komen om mij van bovenaf uit die ruisende kuil, uit dat modderige slijk te halen. Ik ben als een steen weggezonken in diepe wateren. Nou kan die steen niet uit zichzelf naar boven komen. Een mens is weggezonken in de zonde. U en ik, daar heb ik het over. Over die mens, ik. En dan moet ik van boven geboren worden. Dat doet de Heer dan ook. Dat doet Hij door zijn woord en geest. Maak mij levend naar uw woord. Dominee vind ik veel te moeilijk. Nou. Hij was gehoord van Corrie ten Boom. Ja. Kind van God. Niet helemaal gereformeerd. Kind van God. Kind van God. Zwerfster van God. Die boven hoor. Die jaagt voor de troon. Als je nou eens een dagboekje zoekt, moet je een dagboekje van Corrie ten Boom aanschaffen. Zo simpel, zo mooi, zo eenvoudig, zo diep. Corrie ten Boom zegt dit. Die zegt dit, kijk, ons hart is net als een horloge, zegt ze. Een horloge. Het loopt goed meer. Het loopt niet goed meer. Of we lopen voor, of we lopen achter, of staat helemaal stil. Zeg, en nou, vroeger was in Haarlem geboren, hè, Corrie ten Boom. En de vader was klokkenmaker, horlogemaker. En zij heeft ook een tijdje geholpen, zo, tegen de tijd van de Tweede Wereldoorlog. Hij zegt, soms dan kwam er iemand de winkel, die had een nieuw horloge gekocht, die kwam weer terug. Dat horloge liep niet goed. En dan nam ik het in ontvangst en dan ging het zelf niet repareren. Nee, dan stuurde ik het terug naar de fabrikant. En die fabrikant die repareerde het dan. En dan liep het wel goed. Dan liep het stipt. En dan liep het op tijd. Nou zegt Corrie ten Boom, zo is het ook met je hart. Je hebt vanavond gehoord dat je hart niet deugt. Ja. En dan moet je niet zelf gaan repareren hoor. Nou moet je niet zelf gaan oppoetsen en gaan verbeteren en proberen dat het nou weer loopt zoals God het wil. Nee, je moet vanavond terug naar je maker. Hij is de fabrikant. Echt. Dat zo onregelmatig loopt. Of ik loop voor zijn voeten. Of ik loop zo achter. Of ik loop helemaal niet meer warm voor hem. Ga nou naar je maker terug. Zeg, Heere, u hebt me geschapen. Wilt u nou mijn hart ook vernieuwen? En dat doet God. En dan werkt je hart weer goed. Dan leef ik tot Gods eer. En dan komt mijn maker weer aan zijn glorie. Amen.